De schriftlezing vanmiddag valt in twee delen uiteen. We lezen allereerst het vervolg op het gedeelte van vorige week, Johannes 3. En dan vanaf vers 11 tot en met vers 15, gedeeld over Nicodemus. En in dat gedeelte verwijst de Heer Jezus naar nummer 21. En daarom willen we daar ook een gedeelte uit lezen met elkaar. Nummer 21 en daarvan de eerste 9 verzen.
Voorwaar zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Lezen we verder in nummer 21. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit, dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heer een gelofte en zei, indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over en hij verbande hen en hun steden en hij noemde de naam die de plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zonden Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden, wij hebben gezondigd, dat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk en de Heere zei tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang, en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij er aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang, en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.
Geliefde gemeente, we gaan aan het begin van de preek vanmiddag naar Australië, naar de andere kant van de wereld. We gaan, zoals dat heet, down under. Daar in Australië leeft een van de meest giftige slangen ter wereld. En nu is het een middagdienst en we willen elkaar geen nachtmerries bezorgen, maar daar in Australië leeft een ontzettend giftige slang met de naam Taipan. Een slang die met één beet zoveel gif toedient dat 100 volwassen mannen zouden kunnen sterven. Door één beet. En vaak treedt de dood in als er geen hulp wordt ingeroepen na zo'n half uur, drie kwartier. Dan sterft de mens door zo'n beet. Tenzij er tegengif wordt toegediend. Tegengif, serum, dat vaak gemaakt wordt met behulp van slangengif. En in Australië was het nu zo dat heel veel slachtoffers getroffen werden door die gifslang. En dat bracht een jonge man in het jaar 1950 op een idee. Het was Kevin Budden, een jonge man van zo'n 20 jaar. Was erg geboeid en gefascineerd door slangen. En wat besloot hij? Hij besloot zo'n gifslang te gaan vangen, zodat dat dier gemolken kon worden, zodat er tegengif gemaakt kon worden. zodat voor de toekomst voorkomen kon worden dat mensen zouden sterven door dat gif van die slang. En wat deed hij, jonge mensen? Hij ging de Outback in. Het grote ruige gebied van Australië, een gebied dat zo'n 70% van het land beslaat. En hij zocht daar weken naar zo'n dier. En uiteindelijk na 4 weken wist hij die gevaarlijke slang te vinden en te overmeesteren. Hij greep hem bij zijn nek en dat dier klonkelde om zijn arm. En terwijl hij dat beest vasthield, liep hij naar een weg en wenkte hij een vrachtwagenchauffeur. En die bracht hem naar een plaats waar ze met zekerheid konden vaststellen dat het inderdaad de gevreesde taipan was. En het was die gevreesde slang. Maar op het moment dat Kevin die slang in een zak wilde doen om te vervoeren, ja, toen gebeurde het, gemeente. De slang greep zijn kans en beet de jongen van 20 jaar. De jongen werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar het mocht voor hem niet meer baten. Hij stierf in de leeftijd van 20 jaar. Maar weet u wat er is gebeurd? Doordat die slang gevangen werd, gemolken werd, tegengif ontwikkeld werd, kon 5 jaar later een klein jongetje gered worden, die heel stilletjes aan het spelen was in de buurt van zijn school, gebeten werd door die gifslang. En het jongetje bleef in leven. En gemeente, door middel van het werk van deze jongeman, bleven in de toekomst veel meer mensen in leven. Door het sterven van deze Kevin, of door het optreden van deze Kevin, die jongeman, bleven anderen in leven. En ik moet het nog anders zeggen vanmiddag. Door die ene slang bleven heel veel andere mensen in leven, die anders omgekomen zouden zijn door de beet van die slang. U begrijpt, denk ik, de lijn naar de verkondiging van vanmiddag. Want vanmiddag gaat het ook over een slang. De koperen slang die wordt verhoogd. Heenwijzing naar Christus. Hij is gestorven. En door middel van die koperen slang, door middel van Christus, is er nu leven mogelijk voor hen die anders zouden sterven. En met het gebed, zend Heere uw licht en uw waarheid neder, willen we uw aandacht bepalen bij het vervolg van de geschiedenis van het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. En dat doen we aan de hand van Johannes 3, vers 11 tot en met vers 15. En dan belichten we ook nummer 21, daarvan de eerste 9 verzen, dus zoals we het met elkaar gelezen hebben. Johannes 3, vanaf vers 11 tot en met vers 15 en nummer 21, daarvan de eerste 9 verzen. Dat is de stof voor de overdenking vanmiddag. Ik schrijf als thema boven de verkondiging: hemels onderwijs. Hemels onderwijs. 2 gedachten. Allereerst het ongeloof aangewezen. Dat doet de Heere heel duidelijk in het leven van Nicodemus. Hij wijst het ongeloof aan, vers 11 tot en met vers 13. In onze 2e gedachte, het geloof aangeprezen. Dan resteren vers 14 en vers 15. En daar betrekken we ook nummer 21 bij. Dus allereerst het ongeloof aangewezen en in onze 2e gedachte het geloof aangeprezen. En dat onder het thema hemels onderwijs. We gaan in gedachten naar Jeruzalem of de omgeving van Jeruzalem. En daar in de stilte van de nacht onder de oosterse sterrenhemel zien we 2 gestalten zitten die met elkaar in gesprek zijn. Het is de Heer Jezus en Nicodemus, een leider uit de Joden, een farizeeër. Ja, ik zeg dat ze met elkaar in gesprek zijn, maar eigenlijk is Nicodemus steeds stiller geworden. Nicodemus is vooral meer en meer gaan luisteren de laatste momenten van het gesprek. En terwijl Nicodemus zo in stilte zit te luisteren, stapelen de vragen zich al maar op in het leven van deze farizeeër. zoveel vragen dat hij het op enig moment uitroept. En we hebben dat vorige week gehoord, vers 9. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Hoe kan dit? Hoe bestaat dit? En gemeente, misschien bent u of ben jij vorige week ook wel zo de kerk uitgegaan. Het ging over de wedergeboorte. Dat u de kerk bent uitgegaan met heel veel vragen, misschien wel meer vragen dan dat u de kerk inkwam. En omdat het zo kan zijn, wil ik nog kort terugblikken op de wedergeboorte. Om daarin, ja, proberen wat geestelijk leiding te geven als het gaat om die grote zaak van de wedergeboorte. Want het kan heel goed zijn dat u in de achterliggende week daar echt vragen over heeft gehad. Ja, want we hebben vorige week tegen elkaar gezegd dat de wedergeboorte te vergelijken is met de geboorte van een kind. Maar de geboorte van een kind kun je aanwijzen. Wij kunnen naar de kalender lopen zoals we hier zitten en dan kunnen we het zeggen, kijk, op 10 september 1979 ben ik geboren. En elk jaar op 10 september vier ik mijn verjaardag, want toen ben ik geboren op 10 september. Geldt dat ook voor de wedergeboorte? Is dat altijd een punt in de tijd die je kunt aanwijzen? Kun je zeggen, toen en toen ben ik geboren, toen ben ik levend gemaakt door de Heere. Kunnen we dat aanwijzen op een kalender? Kunnen we dat aanwijzen op de klok? Belangrijke vraag. Kan zomaar leven. Vanmorgen schreef Paulus in Romeinen 12 vers 1 over de redelijke godsdienst. Dat is ook de titel van een boek. Ik zie het wel bij verschillende van u staan in de boekenkast. De redelijke godsdienst van Wilhelmus Abrakel. We noemen hem vaak vader Brakel. Hij was wel niet de vader, hij was de zoon van Theodorus, maar we noemen hem vaak vader Brakel. En vader Brakel heet niet alleen vader Brakel, we noemen hem niet alleen zo. Nee, vader Brakel is ook heel vaderlijk. Zeker wanneer hij schrijft over de wedergeboorte. En dan zegt deze oudvader, en ik wil u daar graag mee dienen vanmiddag, dan zegt deze oudvader, wij moeten maar nooit gissen naar de tijd waarop een kind van God is wedergeboren. Want dan zitten we er namelijk altijd naast. We rekenen of te vroeg of we rekenen te laat. We kunnen nooit exact zeggen wanneer een kind van God is wedergeboren. Nooit exact. Maar, zo zegt hij, er komt wel vrucht openbaar. Vrucht dat naarmate de tijd verstrijkt zichtbaar wordt. En gemeente, mag ik u dan nog een vaderlijke raad meegeven van vader Brakel? Deze oudvader zegt dat het juist vaak die kinderen van God zijn die niet een moment kunnen aanwijzen. Die ook niet op een hele schokkende manier tot bekering zijn gekomen. Die niet een Paulusbekering hebben gehad. Dat het juist die kinderen van God zijn die vaak een heel bestendig, stabiel geloofsleven hebben. Ik hoop dat het vanmiddag tot troost mag zijn voor u die de Heere vreest. Dat u inderdaad niet een punt destijds kunt aanwijzen. Maar dat er wel een bepaalde bestendigheid is in het geloofsleven, door genade. U zegt, maar hoe weet ik dat dan? Hoe weet ik dan dat ik een kind van God ben? Hoe weet ik dan dat ik wedergeboren ben? Mag ik daar ook nog iets van zeggen vanmiddag, gemeente? Vorige week hebben we gezegd dat net zoals een natuurlijke geboorte, een wedergeboorte gepaard gaat met tranen. Een kind van God gaat schreien over zijn zonde. Een kind van de Heere krijgt een droefheid naar de Heere. Uitwendige tranen of inwendige tranen. Maar een kind van God gaat iets beleven van wat het is om tegen een heilige, maar ook een goede God gezondigd te hebben. Echt, gaat een kind van God iets van zien. Er komen niet alleen tranen. We hebben vorige week ook gezegd, er komt ook een liefde tot God. De Heere stort liefde uit in het hart en dat zorgt ervoor, net zoals in het leven van de natuur, dat een kind van zijn ouders gaat houden, zo is het ook in het geestelijke leven. Een kind van God is aangelegd op de Vader, krijgt een liefde tot zijn Vader, maar dat niet alleen, gemeente. Wanneer een mens wordt wedergeboren, dan krijgt hij niet alleen een liefde tot God de Vader, maar dan krijgt hij ook een liefde tot al Gods kinderen, die tot hetzelfde huisgezin behoren. Denk maar opnieuw aan de natuur, het tijdelijke leven. Dan komt er liefde tot de andere gezinsleden. Johannes zegt het in zijn zendbrief: wij dan weten dat we uit de dood zijn overgegaan in het leven, dewijl wij de broeders lief hebben. Dat zijn Gods kinderen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die zijn naam ootmoedig vrezen. Kent u er iets van, gemeente? Is er een liefde tot Gods kinderen in uw hart gekomen? Een liefde tot Gods volk? En dat houdt niet op bij de Bethel, gemeente. Als het goed is, strekt dat zich uit over, ja zelfs over kerkmuren en over landelijke grenzen heen. Dat is letterlijk een grenzeloze liefde, waar het ware werk van de Heere wordt aangetroffen. Ik wil graag nog één zaak noemen. Wanneer een mens wordt wedergeboren, komt er niet alleen een liefde tot God, een liefde tot de naaste, komen er niet alleen tranen. Wanneer een mens wordt wedergeboren, gebeurt hetzelfde als bij een pasgeboren kind. Dan krijgt een kind van God honger. Als pasgeboren kinderen, zegt Petrus, zij dan zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En wat is dan die melk? Dat is het woord, zegt Petrus. Dat is het woord. Dus wanneer u door genade wedergeboren bent, door het werk van de Heilige Geest, dan komt er in uw en jouw leven een honger, een verlangen, een begeerte naar het woord. En dan gaat u graag naar de kerk, bent u graag bezig met het woord, in het woord, dan krijgt u een betrekking op dat woord. En ik weet wel, dat leeft niet altijd even sterk in het leven van een kind van God. Maar het is er wel. Anders zou het geen geboorte uit God zijn. Net zo min het heel ongezond is wanneer een kindje pasgeboren niet verlangt naar eten. Nu gemeente, leg uw leven er maar naast. Kent u iets van de vrucht van de wedergeboorte? Voordat we verder gaan, wil ik nog een enkele zaak noemen. Als het gaat over de wedergeboorte. Onze natuurlijke geboorte, hebben we vorige week gezegd, hebben we geen invloed op. Het is een prachtige babyzaken in ons land, waar je van alles kunt kopen voor een babykamer. Je vindt er ook boeken, maar er staat daar in de schappen geen enkel boek waar de titel op staat: hoe kan ik geboren worden? Je eigen geboorte heb je geen grip op. Daar hebben we geen hand in, onze eigen geboorte. Dat geldt ook voor de geestelijke geboorte. Zijn wij ook passief in? Zijn wij ook lijdelijk in? Maar er is wel een groot verschil, gemeente. En mag ik u dat vanmiddag ook zeggen? Namelijk dat u wel om uw geestelijke geboorte kunt vragen. Nee, ouderen en jongeren, we hebben niet gevraagd om onze eigen geboorte. Kon ook niet. Maar we mogen de Heere wel smeken om onze geestelijke geboorte. En denk dan nog even aan vanmorgen, de biddende hoge priester, die op dit moment bidt voor degenen die nog zalig moeten worden. Misschien bidt hij wel voor u. Misschien bidt hij wel voor jou. Nicodemus heeft het uitgeroepen. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Nicodemus, mag ik het heel eenvoudig zeggen, staat weer met beide benen op de grond. Vrome fariseer, thuis in de wet, bezig om op te klimmen, bezig om het koninkrijk van God te beërven in eigen opzicht. Maar Nicodemus heeft het uitgeroepen. Hoe kunnen deze dingen geschieden? En wat zegt de Heer Jezus dan in vers 10? Dat was het laatste wat we vorige week hebben overdacht. Zijt gij een leraar Israëls? Weet gij deze dingen niet? Nicodemus, je kent de Bijbel uit je hoofd. Je bent notabene de leider in Israël. Een leider van de Farizeeën. Je hebt zitting in het Sanhedrin. Versta je deze dingen niet, Nicodemus? Verstaat ge dit niet? En zo bepaalt de Heer Jezus Nicodemus bij zijn gemis. Nicodemus staat er buiten. En als Nicodemus op dit moment zou sterven, als deze leider van de Farizeeën op dit moment zijn adem zou uitblazen, dan zou hij verloren zijn. Met alles wat hij heeft. Met alles wat hij heeft opgebouwd. Met zijn vroomheid. Met zijn wijsheid. Met zijn kennis, met zijn kunde, met zijn vragen, met zijn worstelingen. Hij zou er voor eeuwig buiten komen te staan. Dominee, waar staat dat? Waar leest u dat? Gemeente, vers 11. Voorwaar, zegt de Heer. Amen, amen. We hebben net gezongen, Psalm 96, vers 9, Psalm 86, vers 6 en 8. Het ging daarin over de waarheid. Nicodemus is een man die helemaal verstrikt zit in leugens. Hij meent dat hij het koninkrijk van God door werken kan gaan beërven. Dat is een systeem waar Nicodemus helemaal in vast zit, vastgeroet zit met andere fariseeën. Hij meent dat hij het helemaal zelf kan doen, maar het is een leugen. En nu klinkt uit de mond van de Heer Jezus, de grote leraar, de getrouwe getuige, hij die de waarheid is, voorwaar. Amen, amen, zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben. Wie wordt er bedoeld met die wij? Ja, het zou de drie eenheid kunnen zijn. Misschien bedoelt Christus ook Johannes de Doper en zichzelf. Kan ook zijn dat Christus de Vader en zichzelf bedoelt. Dat gebeurt ook in het evangelie na de beschrijving van Johannes. We weten het niet exact. De kanttekenaren zeggen, zo zie ik namelijk Johannes en ik. Dat zou heel goed kunnen. Maar de Heer Jezus zegt, wij spreken wat wij weten en getuigen wat we gezien hebben. Ja, en dan komt het, gemeente. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Christus zegt het als het ware. Wij weten waar we over spreken. We zijn ooggetuigen. We hebben het zelf gezien. Maar gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Bedoelt Christus met gijlieden? Ja, Nicodemus, maar waarschijnlijk ook de Farizeeën. Maar misschien ook wel een bredere kring van mensen. En misschien bedoelt hij vanmiddag ook wel u. Of jou. Wij weten wat we spreken, zegt Christus. Maar gijlieden neemt ons getuigenis niet aan. Mag dat drukken vanmiddag. Mag dat klemmen vanmiddag. Dat we inderdaad als een Nicodemus misschien ontzettend veel kennis hebben. Misschien nog wel meer dan de dominee. Misschien wel meer dan de broeders van de raad. Maar dat we met dat alles er nog buiten kunnen staan. Omdat we het getuigenis van Christus niet aannemen, omdat we altijd nog verharden en volharden in ongeloof. En wat doet de Heer Jezus dan, gemeente? Dan gaat de Heer Jezus zijn aangezicht niet afwenden van Nicodemus. Dan neemt de Heer Jezus geen afscheid van Nicodemus, ondanks dat hij het getuigenis niet wil aannemen. Maar dan gaat de Heer Jezus spreken over geloof in vers 12. En niet alleen in vers 12, maar de Heer Jezus gaat ook in het onderwijs dat nu volgt spreken over het geloof. Let wel, dat doet de Heer Jezus nu voor de oren van een man die nog dood is in zonden en misdaden. Voor de oren van Nicodemus die er buiten staat. Waarom benadruk ik dat nu zo? Wel gemeend omdat ik een keer een broeder heb gesproken. En die had heel veel moed verzameld. En die belde een keer met een predikant. En hij zei tegen die dominee: dominee, u zou de Christus meer moeten uitstallen. U zou een geur moeten verspreiden van Christus op de preekstoel. Net zoals dat uit een bakkerij heerlijke geuren naar buiten stromen, zo zou u ook een lieflijke geur moeten verspreiden op de kansel. De lieflijke geur van Christus. En weet u wat die predikant toen zei? Je laat toch ook een dode niet ruiken aan een roos? Dat was het antwoord. En we gaan niet met modder gooien, gemeente. We gaan ook niet trappen. Maar dat wordt wel eens gedacht. Dat het evangelie niet gebracht moet worden aan mensen die nog dood zijn in zonden en misdaden. Want wat moet nu een dode? Wat moet nu een levenloos iemand? Wat moet die met het evangelie, zo wordt er dan geredeneerd. Maar gemeente, als Ezechiël wordt geroepen om te preken voor een dal met dorre doodsbeenderen, zeer dor, zeer veel, zou een dienstknecht van de Heere dan ook niet spreken over het geloof? Zouden we dan niet in navolging van de grote koning van de kerk, de grote profeet en leraar Jezus Christus, niet spreken over het geloof en oproepen tot geloof? Dat doet Christus hier ook. En wat zegt de Heer Jezus dan? Indien ik u lieden, vers 12, de aardse dingen gezegd heb en ge niet gelooft, hoe zult ge geloven indien ik u lieden de hemel zou zeggen? Nicodemus, ik heb met je gesproken over aardse dingen. We hebben het gehad, Nicodemus, over een geboorte van een kind. We hebben het gehad over de wind die zijn weg vindt, over de aarde, die wind waarvan we niet weten waarvan hij afkomstig is. En we kunnen hem niet grijpen en niet commanderen en niet tegenhouden. We hebben over aardse dingen gesproken, Nicodemus. Geboorte, wind. Als u dat al niet begrijpt, grote leider van de Farizeeën, hoe moet ik dan met u over de hemelse zaken spreken? Moet ik dan eigenlijk wel verder gaan met u, Nicodemus? Gemeente, wanneer u overdag eens in gesprek bent met iemand die niet in de Heer Jezus gelooft, misschien wel een verharde atheïst, en uw woorden ketsen af. Uw woorden reiken geen doel te treffen. Dan ligt hier de oorzaak. Want iemand die uit de aarde aards is, begrijpt niet de dingen van de hemel. Duisternis begrijpt niet het licht. En wanneer u dat nu tegenkomt in uw leven, dan kan dat pijn doen. Dat kan oprecht zeer doen. Echt. Dat doet mij soms ook pijn. Maar weet u wat ik wel heb gedacht? Hier zit de grote herder en leraar, Jezus Christus. En hij heeft het ook ervaren. Hij heeft het ook gevoeld. Hij heeft het gezegd tegen Nicodemus: u neemt mijn getuigenis niet aan. Zelfs Christus weet wat het is. En later zullen ze zeggen in grote massa's: deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? Gemeente, daar mogen we toch ook wel weer moed uithalen, op een zekere manier. Dat de dienstknecht ook in dat opzicht niet meerder is dan zijn heer. Dat het woord soms echt kan afketsen. Want inderdaad, het zijn hemelse dingen en geen aardse dingen. En toch gaat de Heer Jezus verder met zijn onderwijs. Ondanks dat Nicodemus de aardse niet begrijpt, de hemel zal helemaal niet zal vatten, gaat Christus toch verder. Wat rijk, vindt u niet? Vers 13. En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Eigenlijk wil de Heer Jezus zeggen, Nicodemus, dat onderwijs dat ik zo meteen ga verdiepen en ga brengen, dat komt uit de hemel. Voor dat onderwijs moet je in de hemel zijn. Maar er is nog nooit iemand geweest die in de hemel is geweest en die vervolgens weer is teruggekomen om onderwijs te geven. Dan alleen de Zoon des Mensen. En Nicodemus, dat ben ik. Ik ben naar deze aarde gekomen, Nicodemus, om neergelegd te worden in een kribbe. En om gedurende mijn leven hemels onderwijs te geven. En gemeente, we zien dat ook tijdens het leven van de Heer Jezus, hoe hij voortdurend onderwijs geeft. Keer op keer opnieuw. Zelfs wanneer Christus met ontferming bewogen is over de scharen en hij hen te eten en te drinken geeft en hen van voedsel voorziet, dan nog is de Heere bewogen en geeft de Heere onderwijs, hemelsonderwijs. Ja, het onderwijs van Christus komt uit de hemel. Boeddha, Mohammed, New Age, andere godsdienststromingen, gemeente, het komt allemaal van de aarde, allemaal van beneden. Maar het onderwijs dat wij vanmiddag mogen ontvangen, komt rechtstreeks uit de hemel, bij de Heere vandaan. Het zijn hemelse zaken. Het ongeloof aangewezen. We gaan naar onze tweede gedachte, het geloof aangeprezen. De Heer Jezus neemt Nicodemus en ons mee naar het Oude Testament, waar deze fariseer bekend mee was. Nummerie 21. En we doen er goed aan om dat erbij te nemen vanmiddag. Nummerie 21, vers 1 tot en met 9. Het volk Israël heeft de woestijnreis van bijna 40 jaar erop zitten. Ze zijn gekomen tot aan de grenzen van het beloofde land. Het zal niet lang meer duren, dan zullen ze Kanaan binnengaan. Maar wat gebeurt er aan het eind van de woestijnreis? Wanneer de Israëlieten bij de grens van Kanaan komen, dan verspreidt zich een gerucht. En dat gerucht, dat komt ook de koning van Harad ter oren. Dat is een koning die woont, zo zegt vers 1 van hoofdstuk 21, tegen het zuiden. Dat is het gebied waar Israël straks naar binnen hoopt te trekken. En wanneer die zuidelijke koning dat hoort, dan vreest hij. Hij heeft misschien gehoord wat Israël gedaan heeft in de verschillende strijden die ze hebben gestreden. De koning Harad is er niet gerust op en die trekt dan ten strijde tegen Israël. En wat gebeurt er? Hij strijdt op die manier dat hij ook enige mensen gevangen neemt en uit dezelfde gevankelijk wegvoert. Die worden als het ware gegijzeld, zouden wij zeggen. In onze tijd is het Hamas. In die tijd was het koning Harad. Hij neemt verschillende Israëlieten gevangen. Wat gebeurt er dan? Dan gaat Israël naar de Heere, zo lezen we in vers 2... En die belooft de Heere dan een gelofte en het volk Israël zegt, indien gij dit volk, het volk van Harad, geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. Dus het volk Israël zegt eigenlijk, Heere, wanneer wij ten strijde zullen trekken tegen de koning van Harad en we zullen de steden van Harad beleggen en overwinnen, dan zullen we daar de buit niet nemen voor onszelf, maar dan zullen we de buit van die steden aan u wijden. We zullen ze met de band slaan, u Heere zult daarvan de eer ontvangen. En wat gebeurt er dan? Vers 3, de Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. Kijk gemeente, hier wil ik uw aandacht toch even bij bepalen. Want we hebben gezien vorige week dat alle nadruk kwam te leggen op de wedergeboorte. Daar is de mens passief in, hebben we gezegd. Lijdelijk. En we zouden zeggen, dan kunnen de armen over elkaar, want God moet het doen. Ik heb daar geen invloed op, net zo min ik invloed heb op mijn eigen geboorte. Dus de armen maar over elkaar, lekker achteroverleunen in een luie stoel. God moet het doen, dan kan ik leven zoals ik wil leven. En als de Heere mij hebben wil, dan vat de Heere wel mij in mijn kraag. De wedergeboorte is een godswerk, volledig eenzijdig. Het ligt bij de Heere. Dat is ook zo. Maar nu, in het gesprek met Nicodemus, spreekt de Heer over geloof. Wel 7 keer. Dat bepaalt Nicodemus bij de menselijke verantwoordelijkheid. Bij dat wat de mens wel wordt geëist. Wat er wel van de mens wordt gevraagd. En nee, dat kunnen wij niet vanuit onszelf. Maar de opdracht komt wel tot de mensen om te geloven. Het is een bevel. En hoe krijgen we dat bij elkaar, vragen de catechisanten dan wel eens. Gemeente, dat krijgen we nou nooit bij elkaar. De soevereiniteit van God, het werk van de Heere, de vrijmacht van de Heere en de menselijke verantwoordelijkheid, dat krijgen we niet bij elkaar en dat krijgen we ook niet op elkaar. Het werd een keer aan Spurgeon gevraagd. Spurgeon, hoe verzoent u nu de goddelijke soevereiniteit met de menselijke verantwoordelijkheid? Hoe verzoent u dat met elkaar? Hoe krijgt u dat bij elkaar? En weet u wat Spurgeon zo treffend zei? Ik heb nog nooit vrienden verzoend. Ik heb nog nooit vrienden verzoend. De goddelijke soevereiniteit, de menselijke verantwoordelijkheid, dat zijn eigenlijk vrienden van elkaar. Dat gaat samen op, maar je krijgt ze niet verzoend. Moeten we ook maar niet proberen, beste catechisanten. Laten we het maar gewoon naast elkaar staan. Maar zelfs in nummer 21 komt dat samen, lieve vrienden. Want kijk eens, het volk Israël gaat strijden. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Ze gaan strijden tegen de koning van Harad. Maar wat gebeurt er? Wat zegt vers 3? De Heere geeft de Kanaanieten over. Dus het volk strijdt, menselijke verantwoordelijkheid, de Heere geeft het volk over. Daar hebben we nu die twee zaken. Ze grijpen als het ware in elkaar. En dan gaat de reis verder. We vervolgen ook ons gedeelte. Toen reisden zij van de berg Hor, de Israëlieten, op de weg der Schelfzee, dat ze om het land der Edomieten heen togen. Ja, de koning van Edom, gemeente, dat moet u weten, heeft het volk Israël geen toestemming gegeven om door Edom heen te trekken. U leest dat in nummer 20. En omdat de koning van Edom het volk Israël niet door zijn eigen landstreek laat trekken, moet het volk Israël een grote omweg maken. En als ze dat dan doen, die lange omweg nemen, ja, dan lezen we aan het slot van vers 4 dat de ziel van het volk verdrietig wordt op die weg. Ze worden mismoedig. Zijn teleurgesteld. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het volk Israël, zo zegt vers 5, spreken. Ja, let u met mij even op. Tegen God en tegen Mozes. Allereerst tegen God. En ook tegen Mozes. En dan klinkt er een verwijt. Waarom hebt gelieden ons doen optrekken uit Egypte? Opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Hebt u ons nu uitgevoerd om ons om te laten komen in dit hete woestijnzand? Hier, vlak bij het beloofde land? Is dat de bedoeling geweest? Dat we zijn uitgetogen? En dan is dat niet het enige verwijt, gemeente. Dan leest u ook met mij in vers 5 dat het volk ook klaagt over het eten dat ze van de Heere gekregen hebben. Ja, met krachtige woorden, onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Slot van vers 5. Manna, door de Heere gegeven. Het volk walgt ervan. Wat een ontevredenheid. Wat een ondankbaarheid. Tegenover de Heere, tegenover Mozes. Dat kan de Heere nu nooit aanzien. Hier kan de Heere, gemeente, nu nooit aan voorbij gaan. Dit kan de Heere met eerbied gesproken nu nooit door de vingers zien. Dat kunnen zijn reine ogen, zijn heilige ogen, niet verdragen. En wat doet de Heere daarom? Hij zendt vurige slangen. De Egyptenaren hadden al gezien dat de Heere beschikt over sprinkhanen, kikvorsen, steekvliegen, luizen. Onlangs met dominee Hoefnagel hebben we gezien dat wanneer Noach de ark bereid heeft, dat de hand van de Heere ook beschikt dat de dieren 2 aan 2 naar de ark worden geleid. En de Heere beschikt ook over de raven bij Elia. En nu zorgt de Heere ervoor dat er allemaal vurige slangen hun weg zoeken naar het tentenkamp van Israël. Ja, vurige slangen. Kan wijzen op het gif van die dieren. Gif dat hevige koorts veroorzaakt, hevige verhoging. Kan ook wijzen op het karakter van die slangen. Die vurige dieren die snel flitsend hun weg zoeken door het woestijnzand. En de Heere stuurt als het ware als een oordeel die slangen naar het volk Israël. En die slangen die kronkelen zo door het woestijnzand. En die komen het tentenkamp binnen. En wanneer ze dan mensen tegenkomen, dan zetten ze hun scherpe tanden in het vlees van ouderen, van jongeren. Maar de slangen houden geen rekening met de leeftijd van hun slachtoffers. Dus ze bijten ook kinderen, jongens en meisjes. En in gedachten zien we hoe dat gif van die slangen zijn weg zoekt door de aderen van de slachtoffers. De wond zwelt op, ze krijgen koorts en ze sterven. Ja, dat is wat er gebeurt, gemeente. Dat lezen we in ons gedeelte, dat degenen die gebeten worden, sterven, het slot van vers 6. Daar wil ik u toch bij bepalen, gemeente. Het volk Israël heeft gezegd, zullen we zo nog omkomen in de woestijn? Hebt u ons opgevoerd om ons te laten sterven in de woestijn? En het volk sterft in de woestijn. Velen, althans. Ik zeg het ook tegen mezelf vanmiddag, maar laten we oppassen met onze woorden. Laten we oppassen met wat we zeggen. Rachel kreeg een kind. Die noemde ze Jozef. En daarmee wilde ze zeggen, de Heere geven mij nog een kind. Ze kreeg nog een kind, Benjamin. Maar dat werd haar dood. Laten we oppassen, gemeente, met onze woorden. Want het volk Israël sterft hier in grote getalen. En wat er ook wel naar me toe kwam in de achterliggende weken toen ik dit overdacht. Ze sterven vlak voor de grens van het beloofde land. Met als het ware Kanaan in zicht. Zo kan het ook zijn. Dat ik meen op weg te zijn naar Kanaan. Dat ik als een verbondskind gedood ben. Meen als eindbestemming het beloofde land te hebben. En dat ik toch buiten Kanaan sterf. Toch voor eeuwig buiten het beloofde land komt te staan. Dat ik met de vrouw van Lot wel uit Sodom gegaan ben, maar nooit in Zoar aankom. Zo kan het zijn, gemeente. Laat ook dat met klem op onze ziel worden gelegd. Maar er zijn ook overlevenden en die gaan naar Mozes toe. En ze zeggen in vers 7 tegen Mozes, wij hebben gezondigd omdat we tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Prachtig, gemeente. Ze beseffen dat ze allereerst tegen de Heere gesproken hebben. Met David zeggen ze als het ware, tegen u heb ik gezondigd. En dan klinkt het verzoek van de oren van Mozes, bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. En dan zegt Mozes niet, ja, u bent in opstand gekomen, u hebt mijn leiderschap betwist en u bent heel ondankbaar en ontevreden geweest. Nee, gemeente, dat doet Mozes niet. Mozes gaat als de grote middelaar van het oude verbond in gebed voor het volk. En dan geeft de Heer een opdracht. Nee, de Heer neemt de slangen niet weg, maar wat moet Mozes doen in opdracht van de Heer? Hij moet een vurige slang maken van koper en die moet hij plaatsen op een stang. Als het hier gaat om een stang, dan moeten we naar alle waarschijnlijkheid denken aan een stang die gebruikt is voor een banier, voor een soort vlag. Zo'n stang had een verticale lijn, maar zo'n stang had ook een dwarsbalk waar dat vaandel aan werd bevestigd. Daarom zien we op schilderijen vaak ook, als deze geschiedenis wordt afgebeeld, als het ware de vorm van een kruis. Peter Paul Rubens, misschien kent u die schilder, hebt u er wel van gehoord, heeft het ook op die manier afgebeeld dat die slang als het ware om die stang heen wordt gemaakt, verticale stang, maar dat die slang ook vervolgens rust op dat horizontale gedeelte. Dan ziet u in gedachten met mij dus een kruis. En als Mozes die slang gemaakt heeft, die vurige slang van koper, dan moet hij die slang verhogen, zo weten we. En wanneer een gebeten Israëliet nu kijkt naar die slang, dan geneest hij. Al is hij gemeente, ik zeg het even plat, maar al is hij half dood. Al heeft de dood al zijn intrede gedaan en hij kijkt naar die slang, dan zal hij leven. En nu gaan we terug naar Johannes 3. Nu maken we de overstap naar ons gedeelte. Want wat bedoelt de Heer Jezus nu met deze woorden uit nummer 21? Wel, dat zegt de Heer Jezus in vers 14. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Het gaat hier, gemeente, over de Zoon des Mensen. Die naam zijn we net ook tegengekomen. De Heer Jezus heeft veel namen. Dat hebben we vorige week gehoord op grond van zondag 11. Heel veel namen. Maar elke keer wanneer de Heer Jezus een naam gebruikt van zichzelf, bijna elke keer moet ik zeggen, dan gebruikt de Heer Jezus de naam Zoon des Mensen. Dat is een benaming die komt uit Daniël 7. Dat gebruikt Christus het meest. Ik heb het geteld 77 keer als ik goed geteld heb in de evangelie. 77 keer Zoon des Mensen. Daar wil de Heer Jezus mee benadrukken dat hij vanuit de hemel naar de aarde is gekomen om de mensen gelijk te worden. Kijk, en dat zien wij ook bij die koperen slang, want die slang was niet van goud. Niet zoals dat gouden kalf. Nee, die koperen slang was van koper, we zouden zeggen eenvoudig materiaal. Nu, zo had de Heer Jezus ook geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben, zegt Jesaja. De Heer Jezus is gekomen in alle eenvoud als een koperen slang. Ja, zegt u, maar ik vind dat eigenlijk een heel oneigenlijk beeld, want die slang die dan bijt, die veroorzaakt het kwaad. Moeten we de Heer Jezus nu vergelijken met een slang? Kiest de Heer Jezus daar nu zelf voor om vergeleken te worden met zo'n dier, zo'n angstaanjagend dier? Ja, gemeente. Ja. Wat een vernedering, vindt u niet? Wat een vernedering. Paulus zegt het in 2 Korinthe 5. Hij die geen zonde gekend heeft nog gedaan, heeft hij tot zonde gemaakt. Dus zoals die slang inderdaad bijt en dood en verderf zaait, vreselijk dier, zo wil Christus nu tot zonde gemaakt worden. En zoals de mensheid nu door Adam is gevallen, zo komt nu de tweede Adam om verhoogd te worden aan het kruis. Ja, want daar mogen we vanmiddag ook op wijzen, gemeente. Wat zegt de Heer Jezus in vers 14? De Zoon des Mensen moet verhoogd worden. Nee, dat gaat niet over de hemelvaart. Nee, dat gaat ook niet over de rechterhand van de Vader. Als de Heer Jezus zegt dat hij verhoogd moet worden, dan gaat dat over zijn kruisiging. U hoeft dat niet met mij op te zoeken, maar ik lees het u voor op grond van Johannes 12. Daar zegt Johannes in vers 32, daar zegt Christus in vers 32, en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dan zegt Johannes, en dit zeide hij, betekenende hoedanig een dood hij sterven zou. Kijk, daar hebt u het, gemeente. Als het hier gaat om het verhoogd worden van de Zoon des Mensen, dan gaat het om het kruis. En dat moet, vers 14, dat moet. Opnieuw dat Griekse woordje dei. Het is noodzakelijk. Het is nodig. Het kan er niet zonder. Allereerst bij God vandaan niet. Want God is gekrenkt in zijn deugden. Wij hebben hem op het hoogst misdaan. We zijn van zijn heilspoor afgegaan. En God eist de dood van de zondaar. Het recht moet gehandhaafd. Het moet. Het is nodig. Maar ook bij de mens vandaan. Want hoe moet het ooit van onze kant nog goed komen? Hoe zal het ooit van onze kant goed komen? Als zelf Nicodemus al niet lukt als vrome fariseer? Nee. Daarom moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Omdat het bij ons vandaan een verloren zaak is. Hij moet verhoogd worden. Maar, oudere jongeren, dat verhogen gebeurt nu niet alleen aan het kruis. Maar dat verhogen moet nu ook gebeuren in de prediking. En dat is het laatste voor vanavond. Ik ben in München een keer een kerk binnengelopen in de lijdenstijd. En toen hing er zo'n grote crucifix voor in de kerk met een paars kleed eroverheen. Het was lijdenstijd en toen dacht ik, ja, dat is nou de kerk van Rome. Die bedekken Christus. Dat kan niet. Dat mag nu nooit. Want Christus moet verhoogd worden. Hij moet zichtbaar gemaakt worden. Met wat voor doel? Dat is het laatste. Kort daarover, want volgende keer hopen we er opnieuw bij stil te staan bij het vervolg. Dus kort daarover. Waarom moet de Zoon des Mensen verhoogd worden? Vers 15. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De Zoon des Mensen moet worden verhoogd voor een ieder. Een ieder. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven hebben. En dan gaan we naar ons vanmiddag. Dan gaan we naar de Bethelkerk. Zoals wij hier zitten, gemeente, lijken wij vanuit onze geboorte sprekend op het volk Israël. Inderdaad, gedoopt zoals het volk Israël werd besneden. Inderdaad, deel uitmaken van het verbond van de Heere. Maar gemeente, van nature ook net zo ondankbaar en ontevreden als het volk Israël. De Heere gaf ons het paradijs. We werden geschapen op de zesde dag. Maar al die bomen en al die vruchten, die grote overvloed, het was voor ons niet genoeg. Ach, wat waren we ontevreden. We grepen naar die ene vrucht. Zo ontevreden waren we. En hoe kwam dat nu? Ja, gemeente, dan moeten we toch ook weer naar die slang. Die slang die in Openbaring 12 wordt genoemd. De duivel, de Satan. Want daar zijn wij van nature allemaal door gebeten. En dat gif van de duivel, ja, dat stroomt nu door onze aderen. Dat zoekt zijn weg door ons lichaam. En daarom zegt Paulus ook in Romeinen 3, dat slangenvenijn onder onze lippen is. En daarom zegt Johannes ook, adderengebroed tegen degene die naar hem toekomen. Ja, van nature is dat ons beeld. En weet u wat zo erg is, gemeente? Dat is misschien nog wel het allerergste. We voelen het niet. We hebben er geen erg in. En om dat ook voor de jonge mensen duidelijk te maken aan het eind van de verkondiging, dan neem ik u toch nog één keer mee naar Australië, naar die gifslang. Want weten jullie, jonge vrienden, hoe die slang jaagt? Dat beest, dat zoekt een prooi, vaak een knaagdier. Dan grijpt hij die prooi, dan bijt hij en dan injecteert hij dat gif, maar dan laat hij die prooi weer los. En zo'n knaagdiertje zoekt dan zijn weg, die denkt dat hij vrij is. Maar wat gebeurt er? Dat gif doet zijn verwoestende werk, bereikt het hartje van zo'n knaagdiertje. En op enig moment valt het knaagdiertje om. En wat gebeurt er dan? Ja, dan komt die slang eraan, want die heeft dat dier op afstand gevolgd. En dan wordt zo'n diertje verzwolgen door die slang. Gemeente, dat is nu van nature ons beeld. We menen dat we vrij zijn, maar het dodelijke slangengif stroomt door onze aderen. Maar, aan het eind van de verkondiging mag de Zoon des Mensen verhoogd worden, de Heer Jezus Christus, in zijn genade, in zijn rijkdom, in zijn liefde. Gemeente, probeer die wond niet zelf te verbinden. Probeer het gif er niet uit te zuigen. Kijk niet te lang naar de zonde, kijk niet te lang naar de wond, maar kijk omhoog. Kijk naar Christus, hier moet u kijken. Hier moet u kijken. Jezus Christus, en dien gekruisigd. En dan mag ik het zeggen met een woord van Andrew Gray, de Schotse prediker. Al kijkt u vanmiddag maar met één oog, dan bent u gered. En koper glinstert in de zon. Al ziet u alleen maar die glinstering, al staat u nog zo ver en u kijkt met één oog van het geloof, dan bent u vanmiddag gered, dan bent u vanmiddag zalig, dan geldt wat ook voor de Israëlieten gold, dan gaat het beloofde land toch voor u open, dan wacht voor u het hemels Kanaan. En daarom, gemeente, kijk niet naar beneden. Kijk niet naar uzelf, kijk omhoog, kijk van u af, zie op hem, zie op Christus en zij volbrachte werk. Ja, zo gij dan zijn stem heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, verhard u niet, maar laat u niet.